De Zonnekoning met Johan op de Beek.
De Zonnekoning gaat ons iets nalaten dat op zijn lijf is geschreven, dat op zijn maat is geschreven en waar we nog altijd met verbazing en verwondering en ja, toch ook wel admiratie voor die schoonheid gade kunnen slaan. En dat is natuurlijk Versailles. Een verhaal waar politiek, macht, allerlei smeuge toestanden en onwelriekendheden mee gepaard zullen gaan. Maar wat velen eigenlijk een beetje vergeten bij Louis is dat het bouwen, dat zit hem in het bloed. Versailles is natuurlijk, ja, dat is de exponent, dat is par excellence, dat is de grootsheid, die zon die je tegemoet glimt natuurlijk. Maar het Parijs dat we vandaag ook nog altijd bewonderen, dat is toch ook in grote mate het werk geweest van de Zonnekoning. Ik noem maar iets, hè. Als u naar het Collège des Quatre Nations kijkt, dat aan de andere kant, hè, van het Louvre zich bevindt, dat is iets van hem. En nog een aantal van die dingen. Het is duidelijk dat wanneer hij de macht neemt, in de jaren 70, 1670 en zo verder, dat hij echt bezig is met een spoor te trekken in de geschiedenis, een spoor van steen. En de Tuileries, dat kennen we natuurlijk ook, hè. Dat gaat de laatste residentie worden waar hij in Parijs verblijft, voor hij echt definitief naar Versailles verkast. Ook dat gaat helemaal hervormen. Hij gaat daar de grote geesten bij halen, hè. De architecten, Le Vaux, Le Nôtre voor de tuinen. Die mag het nu al tot zijn takenpakket rekenen om op alle braakliggende velden en moerasgronden rond zo'n heuveltopje ten zuiden van Parijs, om daar van alles te gaan creëren. Men noemt dat Le But Chaillot. En wie Parijs kent en het woord Chaillot hoort, daar moet het licht al een klein beetje gaan branden. Want wat doet de Le Nôtre? Wel, hij gaat over een lengte van bijna 3 kilometer... gaat hij alle gronden droogleggen, nivelleren, en op de But Chaillot, dus op het puntje van die heuvel, gaat hij een plein aanleggen waarop 8 wegen uitkomen. U ziet misschien al waar we ons bevinden, want dat plein krijgt door die 8 wegen natuurlijk de vorm van een ster en zal daarom L'Étoile worden genoemd natuurlijk. En dat is vandaag misschien wel de beroemdste plek van Parijs, misschien wel van Frankrijk. Daar staat de Arc de Triomphe van de grote opvolger van Louis XIV, Napoleon, die machtige triomfboog. En vanaf L'Étoile, vanaf dan wordt dat zo genoemd, laat Le Nôtre in een prachtige glooiing naar beneden een zeer brede rijlaan aanleggen. Het is alsof Le Nôtre al nadenkt over het verkeer van de 21ste eeuw, niet waar? Want die wordt dan omzoomd door sierbomen. En wat is dat? Dat zal men noemen l'Avenue des Champs-Élysées. En dat wordt eerst nog even anders genoemd, Avenue des Tuileries, want niet te vergeten, daar liggen natuurlijk ook nog een gigantische hoeveelheid waterpartijen en Franse tuinen en wandellanen waar wij nog altijd vandaag de dag kunnen van het zonnetje gaan genieten. Natuurlijk de Tuileries naast het paleis van Les Tuileries. Het is allemaal Le Nôtre, het is allemaal Louis XIV en het blijft daar niet bij, want hij gaat zich iets in het hoofd halen. Louis, waar, en dat is weer zo'n typische ministerraad waar ze allemaal, alle 7 die ministers, denken dat hij niet goed meer bij zijn hoofd is. Als hij op een zekere dag aan die lange tafel voorstelt van kijk eens, die muren, die middeleeuwse stadsmuren, die omwallingen, dat is niet meer van deze tijd. Dat belemmert de ontplooiing van onze hoofdstad. We gaan die slopen. Hallo, zegt bouwmeester Vauban, dat maakt u de muren weg, de hoofdstad maakt u dan uitermate kwetsbaar als de buitenlandse vendels nog eens Noord-Frankrijk binnenwaaien. Oorlogsminister Louvois, die wordt helemaal gek natuurlijk, want die wil precies het omgekeerde doen. En Louis, die doet volstrekt zijn zin, die gaat volledig in tegen de lijn die alle voorgaande koningen hebben gevolgd, namelijk Parijs versterken, een grote, enorme brug eigenlijk van maken, niks van, alles moet naar beneden. En dat gebeurt natuurlijk, al die vestingwallen, kunt u al afvragen, dat duizenden arbeiders breken die af. Dat is goed voor de economie natuurlijk, en niet alleen omdat ze werkgelegenheid daardoor hebben, maar ook omdat hij in de plaats iets anders brengt. Hij brengt leven in die stad, geen omwallingen meer. Dat betekent Parijs breekt uit zijn kettingen eigenlijk. En we kunnen daar nog altijd de triomfbogen die dat eren zien, hè, aan de randen van de oude stad. Le Port Saint-Denis, Port Saint-Martin, Port Saint-Antoine, dat zijn allemaal overblijfselen van de zonnekoning. En staat er ook op, je kunt het zien vandaag nog, Ludovico Magno, hè, dat is de aan Louis de Grote. En dus door die ontsluiting van de stad, die Champs-Élysées die er ook bij komt, gaan er overal in de periferie nieuwe manufacturen ontstaan. Dat is de nijverheid, dat zijn fabriekjes, duizenden arbeidsplaatsen gaat dat creëren. En ja, dat is Louis ten voeten uit, want we hebben het in een vorige aflevering al gezegd. Hij is niet die man in de ivoren toren die alleen maar van goud houdt en van geklater en van vrouwen. Dat is allemaal wel waar. Maar het is iemand die schrijft in zijn testament, in zijn memoires, dat een vorst alleen kan overleven als hij gezag kan afdwingen. En wanneer kan hij gezag afdwingen? Men moet er ook vandaag een beetje naar luisteren, denk ik. Wel, dat kan alleen als u kan bewijzen dat u het algemeen belang dient en niet uw eigen belang.
Het is de eerste taak van vorsten om na te gaan wat hun het applaus van het publiek oplevert of ontneemt.
En dat principe, dat blijkt nergens zo duidelijk als bij het allerbelangrijkste bouwwerk dat hij in Parijs gaat ondernemen. En wat is dat? Wel, het is al sinds lang een euvel in de stad en in het land en ook voor het leger, dat telkens na een of andere veldtocht, en er zijn er al veel geweest en er gaan er nog veel meer komen, dat daar natuurlijk, ja, triestig om te zeggen, maar daar komen natuurlijk mensen van terug, soldaten van terug, wiens leven vernietigd is, zonder ledematen, verlamd en dergelijke meer. En dat is erg voor die mensen, want ze hebben al heel lang de belofte gekregen van we gaan wel zorgen voor u, nog geen enkele koning heeft dat gedaan. Bovendien hebben de Parijzen daar lak aan, enfin, niet lak aan, ze hebben er last van. Want bijvoorbeeld in de buurt van de Pont Neuf, komt het vaak tot baldadigheden. Je kent dat, hè? Dat zijn daklozen, dat zijn werklozen, dat zijn mensen die lastig doen omdat ze niks hebben. En Louis zegt, wel, ik ga daar een statement van maken. Hij gaat die belofte, die lang geleden gehouden belofte, we gaan iets doen voor u. Hij gaat die houden en hoe? Want hij gaat een gebouw oprichten en dat wordt niet zomaar een gebouw. Dat moet, en hij geeft die opdracht aan zijn twee belangrijkste ministers, Louvois en Colbert. Dat zijn niet de eerste, de beste, dat zijn de toppers in het Rijk. En hij zegt, daar moet iets komen dat aan drie grote principes moet voldoen. Ja, en wat zijn dat? Dat zijn de venustas, de schoonheid, de commoditas, de bruikbaarheid, en de soliditas, de kwaliteit van de constructie. Niks anders dan de aloude, antieke principes van de Griekse en vooral de Romeinse bouwheren. En daar gaat dus begonnen worden, de plannen worden getekend, de spade gaat in de grond op een weer een compleet braakliggend terrein ergens buiten Parijs. En wat wordt dat? Dat wordt l'Hôtel des Invalides. Les Invalides, nog altijd de trots van Parijs. Je kan geen grootheid bedenken in Frankrijk. Wanneer die sterft, dan wordt die natuurlijk geëerd op het binnenplein van Les Invalides, terwijl Napoleon vanuit de schaduwen toekijkt natuurlijk. En het straf is, dat gebouw is al zo lang geleden, 1671 is dat begonnen. Wel nu, op 3 jaar tijd, iedereen die Parijs kent, ziet dat gebouw. Op 3 jaar tijd is dat neergepoot. Ja, als de zonnekoning iets wil, dan gaat hij tekeer met een farraonische wil. Dan moet dat er komen en alle middelen worden ingezet. 3 jaar. Het zal weliswaar voor de dom er ook op staan, de doom des invalides, waaronder Napoleon begraven ligt. Dat zal tot de slotdagen eigenlijk van zijn rijk duren van Louis, voor die echt rechtgezet wordt. Want dat zal pas in 1706 zijn. En dat als hij dan komt kijken naar de kroon op het werk, zullen we maar zeggen, hè, van die doom. Dat zal de laatste keer zijn dat hij in Parijs komt. En dan keert hij terug naar Versailles. En daar moeten wij ook terug naartoe gaan, want daar begint het allemaal, het rijk van de zonnekoning. Hij trekt naar een avontuur dat bijna, denk ik, zijn gelijke niet kent in de geschiedenis van de grote staatsman.
Johan op de Beek.
Als Louis XIV besluit om een aanvang te maken met wat we vandaag kennen als Versailles, dan is hij 23, 24 jaar. Een zeer jonge vorst, een zeer onervaren vorst, maar wel een vorst die al lang heeft nagedacht, een visie heeft op de toekomst. En die visie ook jarenlang, wat zeg ik, decennia lang zal weten vast te houden en met een, ja, je kunt dat niet anders zeggen, met een ijzeren wilskracht ook zal ten uitvoer brengen. Hè. De financiële problemen zullen naar het einde van het Rijk toe gigantische proporties aannemen. En toch zal hij blijven knokken voor zijn meesterwerk, dat fameuze Versailles. Wat is dat Versailles? Ja, dat is niks. Daar ligt een jachtslotje van zijn vader. Overigens kan hij daar mentaal gesproken niet zo goed afstand van nemen, van dat jachtslotje, echt een klein ding zo. Want wanneer hij begint met de verfraaiingswerken en de grote uitbouw, allerlei vleugels daaraan laat toevoegen, dan mogen de architecten eigenlijk geen vinger uitsteken naar dat oude jachtslot. Dus hij, die relatie met zijn vader was zeer slecht, zoals we weten, maar toch, die band met het verleden, dat knip je niet zomaar door. Eerst gaat hij daar nog eens naartoe met zijn prinses Henrietta, later Louise de la Vallière en zo verder. Maar dat slot is niet gemaakt voor vrouwen, dat is niet gemaakt voor feesten, dat is niet gemaakt voor grandeur, dat is niet gemaakt om mensen in uit te nodigen en dat is helemaal niet gemaakt om de glorie van de zonnekoning uit te stralen. Maar toch gaat hij dat doen. En hij beveelt dus eigenlijk, ja, het wordt een agenda vol bouwplannen, graafwerkzaamheden, astronomische uitgaven die zich daar gaan uitspreiden. En het is natuurlijk de grote Colbert, de surintendant van de gebouwen en van financiën, die dat allemaal moet verhapstukken. Hè.
Versailles manque d'eau, sire. L'agrandissement du Grand Canal va demander des quantités supplémentaires. Il va falloir aller chercher l'eau de plus en plus loin et cela va coûter des fortunes.
Nous ne construisons pas pour nous, Colbert, nous construisons pour la France.
De eerste jaren kosten de verfraaiingen van Versailles, want dat zijn nog maar verfraaiingen, dat kost al 4 keer meer dan wat er bijvoorbeeld aan het veel oudere kasteel aan Fontainebleau gespendeerd wordt. En dan Colbert die valt dan al helemaal van zijn stoel als hij ziet dat hij heel veel geld van dat geld ook nog eens moet uitbesteden, niet eens aan steden, maar aan grond en aan planten, met andere woorden tuinen. Tuinen, zeer belangrijk voor de zonnekoning. En men gaat daarvoor niet over, men kijkt niet op een detail of twee, niet waar. Men gaat grote domeinen opkopen. Een dorp zoals Trianon wordt helemaal platgelegd. Watermolens worden opgericht die hele moerassen gaan droogleggen. Er worden duizenden tonnen stenen, grond versjouwd. En ondertussen zie je die Louis XIV samen met zijn dikke vriend, tuinarchitect Le Nôtre, door die bouwsels lopen en door die ploeteren door de moerassen en de aangelegde gronden enzovoort. En plannen maken. Dat allemaal terwijl hij ondertussen met vaste hand werkt aan zijn politieke project. Ik heb het al gezegd, dit is een uitzonderlijke figuur natuurlijk. Je moet het allemaal maar doen. En dan brengt hij natuurlijk Lebrun, de architect, de grote architect, erbij. Die moet dan nog binnenruimtes gaan verfraaien. Grote partijen, grote vleugels gaan oprichten. L'escalier des ambassadeurs, hij bestaat helaas niet meer. Maar ook dat moet dan nog een monumentale trap. En je moet zich dat voorstellen, de ene bouwplaats is nog niet af of aan de volgende is men al bezig. En wanneer het hof uiteindelijk jaren later in dat kasteel binnenkomt en zijn kamertje zoekt en zo, dan is dat stappen over de truwelen en door het bouwstof. Hè. Als er iemand moet bevallen, ja, dan moeten we daar een kamer voor zoeken die een beetje rustig is, want de kamer van de hertogin is niet klaar. Hè. Daar wordt nog aan de schouw gemetst. Dat soort, en dat duurt tientallen jaren. Hè. Men is daar voortdurend aan bezig. Als iets hem niet aanstaat, dan moet het veranderen. Moet je je dat voorstellen? In Versailles, als u nu in Versailles binnenkomt, dan kan je met de hand op het hart zeggen, daar is geen steen op de andere gezet zonder dat hij dat zo gewild heeft. Daar is geen boom geplant zonder dat hij dat zo gezien heeft. Er ligt geen laan, er ligt geen schilderij, er is geen versiering die uit die tijd stamt. Of hij heeft het zo gewild. Natuurlijk zijn het Le Nôtre, Le Vaux, Le Brun en zo verder die daar. En natuurlijk de grote architect Ardouin Mansart van Versailles die daar gestalte aan geven. Maar elk standbeeld, elke waterpartij, dat is allemaal eerst door de handen gegaan, door de blik goedgekeurd van de zonnekoning. Het was zijn project en het is nog altijd zijn project. En dan krijg je natuurlijk, dan krijg je dingen die nog nooit iemand gedaan had. Op een zeker moment, ze zijn nog volop aan het bouwen, 1667, gaat hij daar plotseling zeggen van, ik heb nog een paar duizend man nodig, ah ja, zegt Colbert, en waar moet dat nu weer voor dienen? Wel, we gaan even een waterslootje uitgraven. En dat waterslootje, dat moet 1670, jawel, 1670 meter lang en 120 meter breed worden, met een dwarskanaal dan nog eens van 1013 meter. En dat is natuurlijk, we kennen het nog altijd, Le Grand Canal. Want Louis vindt dat als hij daar binnenkort feesten gaat geven, dan moet je daar niet zomaar naar eventjes een zwembadje kijken, niet waar? Nee, daar moet een driemaster kunnen opvaren en ook twee jachten, liefst ook nog een galei, een paar sloepen. We gaan daar wat Vlaamse matrozen voor importeren, want je kunt dat natuurlijk niet laten varen zonder de gepaste bemanning. En dus, voilà, daar kan een heel contingent Zwitserse garde zich te pletter gaan graven aan die kilometer kilometers lange waterkanalen. En dat komt er allemaal. Het komt. En die budgetten, die stijgen en die stijgen. Is dat geldverspilling? Dat is maar te zien hoe je dat bekijkt natuurlijk. Hè? Want wat er aan de andere zijde van het bilans van al dat, van al die uitgaven staat, dat zijn natuurlijk tienduizenden arbeidsplaatsen. Die gedurende 40 jaar en nog langer eigenlijk, want het gaat nog verder na zijn dood, gedurende meer dan 40 jaar voor werk, inkomens en stabiliteit, economische zekerheid zorgen voor duizenden families en manufacturen, kleermakerijen, meubelzaken, noem maar op, die daar allemaal in de periferie van het grote, groeiende, uit zijn voegen groeiende kasteel ontstaan. En dat wordt de stad die niet bestond, waar geen half huis stond, de stad Versailles. Nu, Louis is geen man die men ooit heeft kunnen betrappen op, laat ons zeggen, een overmaat aan geduld. Dus terwijl Versailles natuurlijk nog volop in de stijger staat, de arbeiders lopen daar met honderden, met duizenden tegelijk rond, vindt hij dat het tijd wordt om toch al de jongste verwezenlijkingen te tonen. En dat zal gebeuren met een bravoure-stuk in 1664... gaat hij het grote feest, ja, misschien wel het grootste feest dat Frankrijk ooit gekend heeft, organiseren. En dat is Les Plaisirs de l'Île Enchantée. Een sprookje moet het worden. Een sprookje dat wie erbij was nooit meer mag vergeten en zal vergeten. Niet minder dan 7 opeenvolgende dagen zal er gefeest worden in het kasteel en vooral rond in de tuinen. En De bedenker van alles, de drijvende kracht van alles, is natuurlijk de koning zelf. Maar hij doet natuurlijk beroep op de grootste talenten van het koninkrijk. En dat wordt natuurlijk, dat worden natuurlijk Molière en Lully, die daar onder hun tweeën met een hele reeks helpers en zo verder gaan zorgen voor een dermate inspirerend spektakel in feite, dat men daar eeuwenlang niet zal over uitgepraat raken. Dat wordt maandenlang voorbereid. Men gaat honderden extra arbeiders, schrijnwerkers, tuinmannen, ingenieurs in Versailles brengen om dat allemaal voor te bereiden. Men wil dat verlichten met 4000 kandelaars, een hele machinerie, decors, reusachtige tenten, eten natuurlijk, want er moet constant eten en drinken zijn, dus keukens van hier tot ginder. U kunt zich dat voorstellen. Uiteindelijk gaan daar 600 topgenodigden, VIP's zullen we maar zeggen, hè, naartoe komen op 7 mei. Maar daar rond, in de coulissen, duizenden bedienden en zo verder. En dat, ja, 5 maal meer mensen in feite, die moeten zorgen dat alles smooth verloopt. Maar al na de eerste dag vallen alle monden werkelijk open van verbazing. Want er steekt namelijk een stevige bries op, dat kan wel eens zijn, zo begin mei daar, ten zuiden van Parijs. Maar Louis heeft het natuurlijk voorbereid, want onmiddellijk verschijnen daar allerlei mannetjes vanuit de struiken en die beginnen daar een koepel van tentzeilen op te trekken die duizenden kandelaars en kaarsen moeten beschermen tegen de wind. Wat is dat allemaal? Dat had men nog in je stoutste verbeelding, kon men zich dat niet inbeelden. Maar hij wel, en hij had het. En natuurlijk, tussen de bedrijven door moeten die, hè, er wordt een stuk opgevoerd, er wordt gegeten, dan gaan ze wandeling, maar ze gaan naar een of ander fantastisch fontein kijken met z'n allen. Maar tussen de bedrijven door kun je die mensen natuurlijk niet aan zichzelf overlaten. Die mogen zich 7 dagen lang geen seconde vervelen als ze niet slapen. En dat is de opdracht van Molière en van Lully, die dus, en hou je vast, die moeten dus 7 dagen lang zorgen dat er onafgebroken muziek, of theater, of liefst, als het van Louis afhangt, beiden tegelijk aanwezig zijn. Hij noemt dat des intermèdes. Ja, dat zijn termijden. Maar je moet je dat voorstellen. Wat een kopbrekens dat hij die twee kunstenaars en hun achterban heeft bezorgd met zijn eindtermijdens. Want je gaat dus Lully en de grote Lully, de grote componist en de grote auteur Molière, wel, die zitten daar op een stuk van een tafellaken ergens tussen de bedrijven door, nog gauw noten te pennen. En Molière verzint, schudt nog wat uit zijn mouw, want binnen 10 minuten... Moeten de acteurs dat gaan opvoeren. Zo is dat gegaan. Wel, dat is wat Lully en Molière daar bijna 7 dagen lang non-stop hebben gedaan. En waar dingen uit gaan rollen die we vandaag de dag nog altijd zo mooi vinden. Dag na dag gaat Lully dus samen met zijn artiesten de mensen verbazen met overrompelende scènes, technische hoogstandjes, in die verbazingwekkende tuinen van de Nootje. En te midden van de indrukwekkende standbeelden gaan de wonderbaarlijkste scheppingen verschijnen. Hè. Immense decors, die lijken plotseling uit de grond te reizen. Men heeft daar allerlei machines voor opgericht, paleismuren van papier-maché scheuren open, spuwen werkelijke wolken van dwergen en reuzen uit. Andere muren worden in de as gelegd, men vuurwerk alom. En men wordt voortdurend opgeschrikt s'avonds door donderbussen en lawinepijlen en wat weet ik allemaal. En dan heb je zo'n Molière die daarbij was, die dat allemaal ziet en beschrijft.
Het leek alsof hemel, aarde en water tegelijkertijd in brand stonden. En de vernietiging van het superbe paleis van Alcine, net zoals de bevrijding van de ridders die er opgesloten waren, slechts kon plaatsvinden dankzij mirakels en wonderbaarlijkheden. De hoogte en het aantal raketten, fusées die over het wateroppervlak rolden en andere die eruit leken op te springen nadat ze erin ondergedoken waren. Het was allemaal zo prachtig, groots en wonderlijk dat niets de betovering beter in beeld had kunnen brengen.
Ja, dat is echt het sprookje. Zo'n sprookje, dat maak je in een millennium niet mee. Maar ja, dat heeft zo zijn einde. En dat thema van dat sprookje raakt natuurlijk na een dag of twee wat uitgeput. Maar dat kunnen we niet zeggen van de inspiratie van de koning en zijn ploeg. Want dan gaan ze een steekspel organiseren. Natuurlijk tegen de Turk en de Moor. En natuurlijk wint de koning, dat is heel vanzelfsprekend. Vervolgens gaan ze kijken naar Les Fâcheux van Molière. Nauwelijks 15 dagen heeft hij daarvoor gehad om dat te schrijven, om dat in te studeren, om dat te repeteren en op te voeren. Les Fâcheux, je kunt het gaan vragen aan gelijk welk theatergezelschap, hoe lang ze er vandaag over doen.
Pour montrer en ces lieux, des fâcheux à la ronde, nous venons, cher public, du passé de ce monde. Acteurs!
Dan komt er weer een diner, vervolgens een loterijspel. Daar ga je geen prulletjes weggeven in zo'n loterij van Louis XIV. Nee, daar wint u meubelstukken, daar wint u edelstenen, zilverwerk. Wie natuurlijk het groot lot moet winnen, is de koningin, vanzelfsprekend. Maar even vanzelfsprekend is dat Louise de La Vallière, de ongekroonde minares, natuurlijk ook een van die prachtige hoofdprijzen in de wacht gaat slepen. Want ja, we zitten nu toch wel in een tijd dat Louis het echt niet meer verborgen houdt dat hij relaties heeft en dat hij een heel innige relatie met die hofdame heeft. Hij vervuld van tomeloze hartstocht zit hij aan tafel naar haar te kijken. Zo erg zelfs dat bepaalde edelieden die ook aan diezelfde tafel zitten zich een beklag beginnen te maken. Niet omdat hij naar die vrouw kijkt, maar omdat hij niet met hen bezig is. Ze raken er helemaal van hun melk, van dat gebrek aan aandacht. En waar ze nog meer van hun melk van geraken, is dat opnieuw een stuk wordt opgevoerd dat absoluut niet leuk wordt bevonden door de klerus en door de hoge adel. Op speciaal verzoek van Louis XIV gaat er midden in Les Plaisirs Enchantés opnieuw dat hoogtepunt van de Europese theaterkunst opgevoerd worden dat we kennen als Tartuffe. En dat echt niet in de smaak valt van de koninginmoeder, van de devoten, van iedereen. Ja, steekt de draak met het religieuze fanatisme en zo verder. En ja, tegen hun zin, met kromme tenen en met een boze blik, moet dat deel van het publiek kijken naar Tartuffe en passages aanhoren als deze.
De hypocrisie is een ondeugd die in de mode is. En alle modieuze ondeugden gaan door voor deugden. Hypocrisie biedt prachtige voordelen aan wie haar bedrijft. Hoeveel ken ik er, zo denk je, die door dit middel de ondeugden uit hun jeugd hebben uitgewist, die van hun godsdienst een dekmantel hebben gemaakt en die zich, beschermd door dit respectabele habit, menen te mogen gedragen als de slechtste mensen ter wereld.
Er wordt al jaren getimmerd aan dat Versailles. En in 1678 gaat de Zonnekoning. Hij is 40 jaar nu op het hoogtepunt van zijn macht. Hij heeft de belangrijke vredesakkoorden afgesloten. Wel, hij gaat nu een historische beslissing nemen die Versailles gaan maken tot wat het uiteindelijk geworden is. Hij zegt vanaf nu, vanaf heel binnenkort eigenlijk, gaat het hof helemaal weg uit Parijs. Het hof, maar dus niet alleen het hof, de regering, de administratie, het militaire apparaat, alles wat telt, weg uit Parijs. En alles wordt geconcentreerd in Versailles. Versailles moet het centrum van het Rijk worden. Daartoe moet natuurlijk nog veel meer gebouwd worden. En dus daar gaan we. Ardouin Mansart, de architect, nog eens twee enorme vleugels erbij. Die kennen we vandaag. L'Aile du Midi en de Orangerie. De Cour des Marbres kennen we ook vandaag. Gaat zich nu uitstrekken aan de voorzijde van het kasteel. Wat u ook nog altijd kunt bewonderen zijn, wanneer u voor het kasteel staat met de rug naar de toegangspoort, dan ziet u links en rechts ziet u grote lanen en twee prachtige klassicistische gebouwen. Dat zijn les grandes et petites écuries, de stallen van de koning. Daar zitten nu kunstenaars in en een kunstacademie. Maar toen zaten daar dus niet minder dan 2000 paarden. Paarden waren natuurlijk heel belangrijk in die tijd. Paarden, 500 ritmeesters, chirurgijnen, postillons, pagen, hoefsmeden, verzorg, noem maar op. Dus de stallen zijn, ja, de stallen dat zijn op zich, en dat wilde hij ook zo, dat zijn gewoon kleine paleizen. Daar zou de eerste, de beste Duitse hertog natuurlijk zijn half fortuin aan besteed hebben. Nee, voor Louis is dat net goed genoeg om de paardenstront in te laten neervallen. Wel, daar recht tegenover staat natuurlijk het echte kunstwerk. Het kunstwerk dat nu ondertussen 3, 4, 5% van het jaarlijks staatsbudget gaat opslorpen. Dat is ongeveer evenveel als 3 jaar oorlog. Dus dat is gigantisch. Maar opnieuw, die inkomsten die daar tegenover staan voor al wie daar werkt, dat mag je niet veronachtzamen. En Colbert, zijn superminister, die weet natuurlijk dat hij daar voortdurend moet mee bezig zijn. Nu, Colbert maakt zich daar wat zorgen over, want Louis, als hij aanloopt, want hij is natuurlijk veel weg, oorlogstaferelen en dergelijke, waar we het later zullen over hebben, maar wanneer hij weer eens aanloopt, dan schiet hij er dus niet voor terug om plafondschildering. Het staat hem niet aan. U kan ook niet beginnen als een ideetje ergens de schijn van banaliteit vertoont. Afbreken die boel. En dat opnieuw, Colbert moet daar de kosten voor betalen. Hij moet dat allemaal vinden. En hij vraagt dus op een zekere dag, hij is het een beetje beu, hè, de minister. En hij vraagt dus, terwijl de minister, de koning in volle Hollandse oorlog bezig is, vraagt hij in een brief, zegt hij eigenlijk, kijk, ik begrijp wel, majesteit, dat u zich op dit moment niet met trivialiteiten kan bezighouden. En welke details van de bouw van Versailles, waarover wenst hij nog ingelicht te worden? Hè? Zo van, laat de rest maar aan mij over. En het antwoord van Louis XIV is kort en goed. Louis antwoordt, je veux le détail de tout. Maar natuurlijk zijn daar die tuinen. Het is niet alleen steen, het is ook de bemeestering, de kanalisering van de natuur. De mens die toont dat hij de natuur kan kneden, dat hij niet het slachtoffer en het onderwerp is van de natuur. Nee, de mens legt de natuur in paden. En dat is ook wat hij echt nadrukkelijk wil doen. Zelfs een Engelsman ziet dat. Hè? Wanneer John Locke in 1677, denk ik, eens een bezoekje brengt aan Versailles, dan schrijft hij, de natuur heeft deze streek bepaald niet begenadigd. En wat men dankzij geld en hard werken van deze achterlijke jungle heeft gemaakt, is een miracle of the arts, schrijft John Locke. Maar hoe komt dat? Ook daar weer echt de hand van Louis zelf. Hè? Als ik in Versailles de tuinen ga bezoeken, en daar heb je wel wat tijd voor nodig, dan heb je daar eigenlijk een gids voor nodig. Wel nu, er is geen betere gids natuurlijk dan de koning zelf. Want, en dat tekent de man weer helemaal, wanneer die tuinen hun ware omvang beginnen te bereiken, dan vindt hij het nodig om daar persoonlijk een gids voor te schrijven. En dat gebeurt naar aanleiding van een bezoek in 1686 van de ambassadeurs van de koning van Siam. Nu, Siam, dat was geen klein bier, hè. Dat was het huidige Thailand, Maleisië, Cambodja en Birma samen. Dus dat is belangrijk, handelsbelangen en zo verder. En dus die mensen moeten natuurlijk geïmpressioneerd worden. Die moeten eens even duidelijk gemaakt worden wanneer ze achterovergevallen zijn in het paleis van verbazing gaan ze dubbel achterover moeten vallen. In de tuinen vindt hij, en hij schrijft dus La manière de montrer les jardins de Versailles.
Bij het verlaten van het kasteel langs de vestibule van de Cour de Marbre begeven men zich naar het terras. Men dient daar halt te houden op de traptredes, om vanaf de hoogte de parterres, de waterpartijen en de fonteinen te overschouwen. Men kan even pauzeren om de parterre du Midi te aanschouwen door de balustrade van de orangerie te benaderen, vanaf de welke men de parterre des Orangers zal zien en de La Tône des Suisses. Bij terugkeer aan het kasteel zal men zich bovenaan de trap omdraaien om de parterre du Nord te aanschouwen. De standbeelden en vazen, de kronen, de piramide en wat men kan zien van Neptunus. En daarna verlaat men de tuin langs dezelfde weg waarlangs men hem betrad.
Ja, u hoort het, men dient. Dat kan u als bezoeker misschien best maar letterlijk opvatten, nietwaar? Want dat is geen uitnodiging, hè, om het zo te doen. Dat is een order. Onze gids is tenslotte de zonnekoning zelf.
Wanneer zijn majesteit aankomt langs de Chaussée des Temps, dient men het water in de piramide te laten stromen, als ook in de draak. En men zal er zorg voor dragen dat deze fonteinen spuiten in al hun perfectie, zolang de koning ze goed kan zien.
Het kost handvol geld, bijvoorbeeld om Le Grand Canal te bevoorraden, bijvoorbeeld om al die geweldige fonteinen met die grote beeldhouwwerken van water te voorzien. Dat is waar, daar moeten allerlei kanaaltjes en machinerieën en kranen en kleppen en zo verder voor aangelegd worden. Water is heel kostbaar, nu en toen ook. Maar het pleit wel in zijn voordeel dat er niet alleen in zijn fonteinen water gaat spuiten, maar ook in de snel groeiende stad Versailles. Er worden er niet minder dan 12 gebouwd op zijn bevel. 12 fonteinen waar de inwoners zelf ook vers water kunnen gaan halen. Zeer belangrijk, want dat was bijvoorbeeld in Parijs was dat een ongekende luxe. Voor luxe moet je in het kasteel zijn. Nu ja, luxe. Dat is hoe dat bekeken wordt, want het kasteel is inderdaad nu horizonvullend geworden. Maar daar zitten wel om en bij de 7000 mensen binnen, waaronder 3.000 tot 4.000 leden van de adel, hofdames, bedienden. Een groot militair huis en een groot gedeelte klerus, die niet eens in het kasteel binnen kunnen, zijn er al overdag en 's nachts slapen die in de stad. Maar dat barst uit zijn voegen. En dat betekent ook dat je heel weinig luxe, echte luxe hebt. Merkwaardig, hofdignitarissen die wonen. Ja, er zijn 189 kleine appartementen. Die hebben dan soms een antichambre met nog een werkkamertje. Als je geluk hebt, een garderobe. Maar al uw pruiken, uw juwelen, uw hofkledij, die krijgt u daar niet kwijt, want je moet er ook nog de chaise d'affaires in zetten, uw nachtspiegel, zal ik maar zeggen. En u moet dus voortdurend prachtige kledij aan hebben in Versailles, pruiken allerhande, maar die gaan niet in dat kleine kot waar je 's nachts in slaapt. Dus, maar een geluk dat al die mensen dan in Parijs of in de stad Versailles nog een tweede, veel grotere woning hebben, waar ze dan al hun echte bezittingen kunnen houden. Kost voor die adel heel veel geld allemaal. Dan heb je nog ja, de rest, de minder bedeelden van de hofhouding, maar dan hebben we het over graven en markiezen. een goede 1500 kamers, waarvan er amper 400 verwarmd kunnen worden. En al de rest, en dan hebben we het over duizenden, de bedienden, die slapen in de kelder, die slapen op zolder en die slapen vooral in de coulissen. En in al de onzichtbare, voor de toeristen onzichtbare, geheime gangetjes die achter elke mooie, fraai versierde spiegelwand, daar ligt een gangetje, een beschimmeld, armtierig gangetje waar ze zich verplaatsten, die bedienden, om van de ene naar de andere te kunnen gaan met eten of met wat dan ook. En daar slapen ze 's nachts. En ze zijn blij dat ze daar mogen zijn, want dat is voor mensen van die rang en stand is dat eigenlijk in die tijd een luxe bestaan. Nu, interne veiligheid, dat is ook natuurlijk, dat staat ook hoog op de agenda. Maar die witte musketiers, de zwarte musketiers, de Zwitserse garde en al die roemrijke regimenten met aan het hoofd mannen als D'Artagnan en dergelijke meer, die moeten wel totaal present zijn in het kasteel, moeten alles controleren en zo verder, maar slapen dan weer in de stad, in vertrekken die niet verwarmd zijn. En dat zal gebeuren. Louis gaat zeer graag wandelen, altijd, in de tuinen, winter en zomer, en het zal gebeuren dat hij op een dag in de winter wil gaan wandelen, maar het kan niet. En waarom kan het niet? Omdat het zo koud is dat de musketiers liggen te bibberen in hun bed en hij geen lijfwachten uit hun bed krijgt om hem te begeleiden, terwijl het de wintervorst onder zijn voeten zou moeten krispen. Ja, moet hij toch tot zijn grote frustratie binnen blijven. Hij had maar meer moeten zorgen voor goede verwarming, voor betere schoorstenen. En zo zijn er nog dingen waar hij en vooral Ardouin Mansart, de architect, niet aan gedacht hebben. En het zal de huidige bezoeker natuurlijk wel al opgevallen zijn. Als u in Versailles hoognodig moet, dan gaat u een hele lange tocht tegemoet staan, want een wc vinden daar, dat is bepaald geen gemakkelijke zaak. En dat was toen nog veel erger. Er waren 1 of 2 beerputten, die lagen onder de koninklijke vertrekken ergens, maar de rest niks. Dat betekent dus, dat is een heel verhaal. Als u 's ochtends opstaat, dan het eerste wat u doet, dat is het raam openen en de boel naar buiten kieperen. Gewoon de straat op. Nog veel erger is natuurlijk dat als u hoognodig moet gedurende de dag, dat is een heel avontuur. Dat is een heel avontuur, want er is niet zoiets als toiletten. De koning heeft een chaise d'affaires, de koningin, misschien nog een paar heel hoge edellieden en prinsen van den bloede, maar dat is het zo ongeveer. Dus dat betekent dat al die mensen in prachtige gewaden en met gouden staf en pruiken van hier tot aan de luchter, dat die dus op gezette tijden ergens te zien zijn of niet te zien zijn, achter een gordijn in een hoek van een hopelijk verlaten kamer. Ze hebben dan soms een boekje bij, dat geen boekje is, maar zo'n doosje dat eruit ziet als een boek. Ze klappen dat open, dat dient allemaal om het nodige in achter te laten. En vervolgens komt er dan hopelijk heel snel een of ander lakei. Je ziet ze voortdurend rondlopen met een emmertje in Versailles om de boel op te kuisen. En dat geldt voor de grote stoelgang, zowel als voor de kleine. Dat leidt tot grote onrechtvaardigheden natuurlijk, waar menige inktvlek over gemorst is. Want wanneer men op een bepaald moment merkt dat een van de belangrijkste prelaten bijvoorbeeld het niet beter op vindt om zijn gevoeg te doen in de koninklijke kapel, dan ontsnapt dat natuurlijk niet aan de aandacht van de eerste lakei, Bontemps, die daar natuurlijk naartoe snelt. Men hoort het water kletteren tot op de grond, de Zwitserse gardes, en men roept Bontemps, en Bontemps kan niet anders dan constateren dat daar een bisschop staat. En wie kan nu een bisschop beletten om te doen wat hij wil in zijn eigen tempel? Dan heb je zo'n graaf de Bussy, die zich er toch wel een beetje over verwondert wat hij meemaakt wanneer twee hofdames, de dames Dussault en de Trémouille, om ze niet bij naam te noemen, in hun theaterloge, in het Koninklijk Theater, overgegaan zijn tot de stoelgang. En vanwege de geur de boel maar naar beneden gooien in de zaal, dat leidt daar tot oproer. Ja, je hebt echt vuil lakken genoeg, hoor, daar in Versailles. De hertog de Vendôme bijvoorbeeld, die aarzelt niet om zich te wassen in zijn nachtspiegel. Zijn collega, de La Rochefoucauld, die stelt er prijs op om zakelijk bezoek te ontvangen, terwijl hij zijn behoefte doet. Misschien op die manier de koning imiteren, maar dat was om andere redenen. U heeft de hertogin de Bourgogne. Ja, die kan zich ongelooflijk storen aan de zoon van de hertog de Pontchartrain, want die man spuwt zijn tabaksfluimen, zo zegt zij, tot aan de voeten van de koning. Ja, dus als je daar op het glanzende parket van de Galerie des Glaces rondloopt, moet je wel even uitkijken waar je de doorluchtige voet zoal plaatst. Dus, met andere woorden, Versailles, geen toonbeeld van hygiëne. Het is te zeggen naar onze normen vandaag. Want wij moeten erbij zeggen, het had zeker beter gekund. Dat geeft Louis trouwens helemaal op het einde van zijn leven ook toe, dat het allemaal wat snel moest gaan. Maar naar de normen van die tijd, men heeft natuurlijk heel andere begrippen over hygiëne. Men heeft namelijk nauwelijks begrippen over hygiëne of verkeerde. Water. Water, dat is gevaarlijk. Men wast zich niet. Men wast zich eigenlijk nooit. Men wast zich niet omdat men ervan uitgaat dat water de bron is van ziektekiemen. Waarom heeft dan zoon Louis XIV toch een bad, zal u zeggen? Want hij heeft een appartement de bain zelfs in de centrale vleugel van het kasteel laten opbouwen. Prachtig ding, achthoekig, in allerlei soorten marmer uit één brok is de trap gehouwen. Trap is natuurlijk henegouws marmer. Daar zijn naar het schijnt 50 jaarlonen van een beeldhouwer ingekropen. En alleen hij kwam daar met Madame de Montespan. Nu, als ze zich niet wasten, dan kunnen we het aan onze verbeelding overlaten waarvoor ze het bad in l'appartement de bain dan wel hebben gebruikt. Hoe wast men zich niet? Men wast zich, men verschoont zich, zal ik maar zeggen, door wat men toen noemde la toilette sèche. En wat is dat? Wel, dat is het schoonwrijven van de huid met wit linnen. Soms drinkt men dat in alcohol en men neemt dat heel serieus, want er is, circuleert in Versailles een handboek, Le Manuel de Toilette, in leer gebonden, dat men kan men bij zich dragen. En daarin wordt uitgelegd hoe de propreté bereikt wordt. Dus men is wel degelijk bezig met reinheid. Men vindt dat wel degelijk belangrijk, maar niet zoals wij dat vandaag doen. En dus men gaat dat vooral uiten in het vestimentaire. Witheid van linnen, dat is belangrijk. Als je wit linnen draagt, en daarom ook al die schilderijen, witte kragen, kanten kragen en wit, dat is heel belangrijk. Want als je wit linnen, is heel duur, peperduur luxegoed eigenlijk. En als je dat draagt, dan toon je dat je rein bent. Dus moet je je dat wel heel concreet voorstellen. Als Louis uit een of ander bed rolt, dan gaat hij niet in het bad. Nee, dan gaat hij zich heel schoonvegen met vers wit linnen en dan een nieuw wit hemd aantrekken als zijn kloeke schoonzus La Palatine, als die van de jacht bezweet terugkomt, rondborstig als ze is, en zich wil verschonen, verfrissen, dan is dat niet door in een beek te duiken, nee, dan is dat door helemaal zich uit en dan wrijven met wit linnen tot die huid werkelijk rood ziet en dan vers wit linnen. En dat wil zeggen, 3, 4, 5, 6 keer per dag doet men opnieuw wit linnen aan, omdat men op die manier denkt rein te blijven. Dus ja, dat hoeft geen tekening bij te maken dat die prachtige gangen waar wij nu zo graag doorstruinen, dat die in die tijd nogal een geurtje moeten, er moet een geurtje gehangen hebben. Geen fris geurtje. En dat verklaart waarom er in Versailles natuurlijk een parfumindustrie gaat ontstaan. Want dat is het antwoord natuurlijk. Je draagt geparfumeerde zakjes in rokplooien, vestzakken, muskus, oranjebloesem, allerlei aroma's. Wordt natuurlijk wel een beetje een probleem als die ouder wordende Louis XIV op latere leeftijd denkt dat zijn hoofdpijn te wijten is aan de dichte parfumwolken die in de gangen hangen. En hij gaat de ramen laten openzetten, zelfs als het koud is. En uiteindelijk gaat hij zelfs ook het parfumgebruik milderen en verbieden. En dan begint het weer natuurlijk. Hè. De beerputgeur in de Galerie des Glaces.
Je portais dans une cage de moineaux que j'avais pris. Je portais dans une cage de moineaux que j'avais pris. Lorsque la jeune Cloris fit dans un sombre bocage briller à mes yeux surpris l'éclat de son beau visage. Hélas, hélas, dis-je au moineau en recevant les coups de ses yeux si charmants à faire des conquêtes. Consolez-vous, consolez-vous, pauvre petite bête. Celui qui vous a pris est bien plus pris que vous. Celui qui vous a pris est bien plus pris que vous.
Une jolie chanson, plus passionnée, comme celle que tu m'as ouï chanter quelques jours auparavant.
Oh, vos chants si doux, chantez à ma belle. Oiseaux, chantez tous ma peine mortelle. Oiseaux, chantez tous ma peine mortelle. Dans vos chants si doux, chantez à ma belle. Oiseaux, chantez tous ma peine mortelle. Oiseaux, chantez tous ma peine mortelle. Mais si la cruelle se met en courroux au récit fidèle des mots que je sens pour elle. Oiseaux, taisez-vous, oiseaux, taisez-vous.
Oh, qu'elle est belle! Apprends-la-moi.
La 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 la
la la la la.
Fa, 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 fa.
Fate toi-même. Oh.
De Zonnekoning met Johan op de Beek.
Wie we ondertussen natuurlijk niet uit het oog mogen verliezen, is Athénaïs de Montespan, de maîtresse van de koning. Hè, met haar blonde haar en haar slanke postuur en alle gepaste denkbare welvingen. Natuurlijk de oogappel, de oogverblindende verschijning. Hij is dol verliefd op haar, neemt ze overal mee. Je kan er absoluut niet naast kijken. En dat gaat ertoe leiden dat wanneer 4 jaar eigenlijk na dat eerste 7 dagen durende feest, Le Plaisir de l'Île Enchantée, 4 jaar nadien, in 1668, gaat hij opnieuw zoiets laten opvoeren. En dat feest gaat deze keer Le Grand Divertissement Royal heten. Opnieuw een totaal spektakel. Dat gaat 1/3 van het jaarbudget van Versailles kosten. En officieel staat dat feest in het teken van de vrede van Aken. Eigenlijk ja, de zogezegde overwinning van Frankrijk op de Hollanders. Minder weergaloze overwinning dan Louis het wil voorspiegelen, maar enfin, toch een reden voor feesten. Maar eigenlijk, en dat voel je aan, iedereen voelt dat aan natuurlijk, naast de verovering van Vlaanderen wil hij ook nog iets anders vieren. Het is natuurlijk, en met een jaar vertraging, oké, maar het is de verovering van die vrouw, van die Athénaïs de Montespan. En het gaat werkelijk het summum worden van de barokperiode. Het zal een korter feest worden, maar het zal prachtig zijn. Er gaan pronkstukken, drakenfonteinen, reuzen, slangen, pitons van marmer en goud. Je kan het niet voor. De beste beeldhouwers hebben zich uit de naad gewerkt om iets te maken. Bosques, stervormige labyrinthen. Enfin, het is niet op te noemen. En dan die onafscheidelijke tandem natuurlijk. Hè. Molière, Lully, die van alles uit hun brein, uit dat fantastische creatieve brein gaan toveren. Een van de artistieke toppunten van het feest is de opvoering van het stuk van Molière en Lully, de muzikale komedie Le Mari Confondu, met wel 100 acteurs, dansers, of orkest en zo verder. En opnieuw gaat Molière zich natuurlijk weer die meesterlijke criticaster van zijn tijd tonen. Grappig, ja, maar met de slagkracht van een voorhamer veegt hij eigenlijk de vloer aan met de morele conventies. En de plot beschrijft de lotgevallen nogal tragisch van een boer, een herenboer, die wordt bedrogen door zijn vrouw. Het zijn eigenlijk twee aristocraten die de minnaars van zijn vrouw zijn. En die vrouw die minacht eigenlijk haar eigen man, omdat hij eigenlijk maar een lage maatschappelijke positie heeft. Molière wordt daar giftig van zo'n attitudes. En dat wordt dus een ontluistering van de dubbele moraal van een bepaald soort adel, dat wel vindt dat ze moreel superieur zijn ten aanzien van de rest van de wereld, maar eigenlijk geen knip voor de neus waard. En dat smijt Molière ze in hun gezicht. En daar wordt hartelijk om gelachen door een deel van het publiek, maar vooral door Louis XIV. En dan lacht iedereen mee, zij het groen. En het is duidelijk, hij staat. Het is het summum van zijn jonge jaren. Hij voelt zich goed. Er is een soort van superioriteit die van die man afstraalt. En een liefde natuurlijk ook. En ja, de avond gaat magistraal eindigen in een vuurwerk dat drie kwartier duurt. Dat met de ene na de andere stunt, die het publiek boven het Grand Canal. Dus dat weerspiegelt zich allemaal nog eens in dat water van de Grand Canal. En dan gaat men plotseling, nadat men al die parterres en die standbeelden, die sculpturen heeft zien oplichten door die vuurpijlen, gaat dan plotseling alle aandacht door het kasteel zelf getrokken worden. Want van binnenuit wordt het eensklaps eigenlijk verlicht door honderden kandelaars die een gloed het park laten instralen. En dat begrijpt iedereen die daar ter plaatse is. Dat is natuurlijk de gloed van de zonnekoningen. En u kunt het al horen, een kreten van ontzette vreugde over deze grand finale. Maar Louis zou natuurlijk zichzelf niet zijn als het daarbij zou gebleven zijn. Want plotseling schieten daar de allerlaatste vuurpijlen naar het uitspansel van de nacht. Hè. En ze schilderen eigenlijk een duidelijke figuur tegen de nachtelijke hemel. Een figuur die kilometers tot in de omtrek moet zichtbaar geweest zijn. En wat ziet men? Men ziet twee in elkaar vervlochten letters van vuur. Tweemaal de L van Louis. Als het op feestelijkheden aankomt, is het in Versailles niet alleen vuurwerk en bombariën en gestoei achter de bosjes dat opgeld maakt, maar ook hoge cultuur, hoor. Want muziek is voor Louis, en dat is van zijn jonge jaren tot aan zijn dood, is dat de rode draad. Muziek, muziek, de liefde voor muziek, de schoonheid, de glorie natuurlijk. Dat is voor hem uitzonderlijk belangrijk. En dat zie je bijvoorbeeld wanneer hij, is dan al wat ouder, wanneer in de jaren 80 zijn officiële appartementen in Versailles gaat openstellen voor het publiek. Les loisirs du roi wordt dat genoemd. Nu, zijn appartementen, dat is niet echt zijn privéappartement, maar men mag dan binnenkomen. En men, dat wil natuurlijk zeggen, niet het klootjesvolk, niet waar, dat is natuurlijk de adel, de hoogwaardigheidsbekleders. En drie keer per week mogen die naar de talrijke appartementen komen en dan, zoals de Mercure Galant het in die tijd zo aardig in zijn kolommen schrijft, de koning, de koningin en de hele koninklijke entourage dalen af van hun hoogte om met de verzamelde aanwezigen te spelen. Jawel, te spelen, want hoe moet je je dat voorstellen? Wel, het gaat hier echt wel om hoogstaande verstrooiing, maar ook, laat ons zeggen, geciviliseerd vermaak en gewoon platvloerse kansspelen. Allemaal door elkaar, de ene zaal na de andere. Hoe gaat dat in zijn werk? U komt binnen, samen met vele anderen, prachtig gekleed, lakeien, kandelaarspruiken en dat soort dingen. En dan hoor je Les Plaisirs de Versailles, bijvoorbeeld. Dat is het allernieuwste muziekstuk van Marc-Antoine Charpentier. Die man kennen we, jawel, wie naar de Eurovisie-uitzendingen kijkt, weet dat een mooie historische herkenningstune heeft, hè. Gaat er dan vooraf. Is van Charpentier. Ja, ik kan dat natuurlijk niet zoals Charpentier, maar u begrijpt wat ik bedoel. Wel, die gaat bijvoorbeeld die soirée d'appartement opluisteren. Dat wordt dan een opera-achtig divertimento, hè, met hoofdrollen voor la musique, la conversation, le jeu, Comus, de feestgod, et un plaisir. En die maken ruzie en allerlei muzikale dialogen over het leven, over lust en over liefde enzovoort. Tot er ruzie van komt. En wie gaat die ruzie bijleggen? Wie gaat de rust, de stabiliteit weerbrengen? Het is natuurlijk de koning. Hè? Die gaat natuurlijk in de gelegenheid gesteld worden om te tonen dat hij de grootste is en nodig is. Maar het betekent ook dat muziek wordt dus inderdaad gebruikt door hem en gestimuleerd door hem om de glorie van de vorst te verheerlijken, om de glorie van zijn verwezenlijkingen in het licht te stellen. Maar tegelijkertijd belet dat natuurlijk niet dat het een geweldige impuls geeft aan de muziek en aan muzikanten, componisten, uitvoerders, allerhande van allerlei genres. Je moet natuurlijk wat in de smaak vallen, zo weet opnieuw de krant van die tijd. Ik haal ze er even bij, de Mercure Galant, die weet te melden dat Lorenzani eigenlijk, daar hield hij wel van, hè? Paolo Lorenzani, die een motet van eigen makelij zong voor de koning. Zijne majesteit vond het zo mooi dat hij het hem drie keer liet herhalen, steeds na luid applaus van het publiek, schrijft de Mercure Galant. Maar de krant meent te weten dat hij toch wel wat klop krijgt van Charpentier, want wanneer er een koninklijk bezoek wordt gebracht aan het paleis van Saint-Cloud, wordt daar in de hofkapel, en opnieuw citeer ik de Mercure, niets anders gespeeld wat niet van de hand van Charpentier was. En dat zegt het ook natuurlijk, de smaak van de koning. Maar alsjeblieft, zeg Charpentier, je kunt hem niet beschuldigen van slechte smaak. Lully, je kunt hem niet bepaald beschuldigen dat hij niet vooruitziend is geweest. Maar je moet wel in de smaak vallen natuurlijk. Nu, hij weet dat je moet talent kweken om toptalent te krijgen. En hij is zo intelligent, samen met Colbert opnieuw, om via dat systeem waar we het al eens over gehad hebben, Les Académies, om dat talent te gaan kweken. En hij besluit op een zeker moment om... Er moet meer doorstroming zijn. En hij besluit om het aantal Maître de Muziek, prachtige film trouwens, Maître de Muziek, om dat te verdubbelen. Nu, Maître de Muziek, dat is niet zomaar één man, die heeft ook weer een entourage, die heeft weer te landen allerlei andere scholen en zo verder. En hij gaat het verdubbelen, van 2 naar 4. Maar dat betekent ook een verdubbeling van alles wat daarna komt. zijn enorme impuls opnieuw. En hij schrijft wedstrijden uit, waarin dat jaar alleen al, 1683, 35 componisten dus, meedoen. En ze gaan selecteren. Wie doet dat? Ja, dat is Lully, maar ook de koning zelf. En wie komt daaruit? Pascal Colas. Dat is iemand die de zegen had van Lully. Maar wie de koning eigenlijk het liefste hoort, dat is niemand minder dan Michel Richard de Lalande. Michel Richard de Lalande, waar we nog van gaan horen. Dat wordt... Het is een figuur die aan het hof een ondergeschikte rol heeft natuurlijk. Componist vinden wij vandaag de dag ongelooflijk belangrijk. Toen was dat een lagere bediende. Die moest voor vertier zorgen. Maar de Lalande gaat muziek maken. Maar mensen toch, het gaat de koning later, in zijn latere jaren, tot tranen toe bewegen. En hij gaat zeer belangrijke confidences over hun beider lot als vader met die Lalande uitwisselen. Het waren twee zielsverwanten. Het gaat een prachtige muzikale loopbaan worden. Hè. En wanneer een jaar na die fameuze wedstrijd waarin de Lalande opgepikt wordt, werkelijk uit die pool van talent, door de koning zelf, zal er in de hofkapel, dus de Chapelle Royale van Fontainebleau, een motet worden gezongen tijdens de mis. En tot grote ontsteltenis van de klerus, van de bisschop die daar staat, en de anderen, gaat op aangeven van Louis, gaat tijdens dat motet, enfin na dat motet, het publiek, dus de misgangers, gewoon spontaan in applaus losbarsten. Het zegt veel over het belang van muziek. Je kunt geen kamer binnenkomen of er moet muziek zijn. Als in de ministerraad staat een klavecimbel waar hij, ik weet niet of hij goed speelde, maar hij tokkelt daar af en toe eens een paar noten op. Het appartement later, wanneer hij met zijn geheime vrouw, Madame de Maintenon, gaat samenwonen. Wel, dat wordt regelmatig, wekelijks bijna, ter beschikking gesteld van repetities, van theatergezelschappen, van muziekstukken zeker. En ze gaan het koppel gaat daar in alle intimiteit. Verschillende grote opera's. Esther wordt daar gerepeteerd. Om de haverklap zie je dus in Versailles muzici, acteurs, actrices, allemaal per koninklijke karos. Hup, allemaal binnen. Ze komen hun stukken repeteren en de koning gaat daar applaudisseren, aanmoedigen. Soms is een wijze raad geven. Er wordt gegeten. Er wordt natuurlijk elke dag met veel bravoure en veel glamour en etiketten vooral wordt er koninklijk gegeten met veel publiek bij. Dat gaat over tientallen, soms een paar honderd mensen. Wel, altijd muziek. Altijd moeten dat, ja, liefst Lully in het begin, maar dan komen de anderen natuurlijk. Marijn en zo verder. En liefst nieuwe stukken. Dus je ziet het, de vraag, de koninklijke vraag naar muziek is onstilbaar. En dat betekent natuurlijk dat de muziek als een tsunami, als een culturele tsunami van schoonheid over Versailles, over Frankrijk, over de wereld gaat rollen.
Dieu.